De dienstofferanden in uw liefde aanbevolen. We zingen uit Psalm 19. Des Heren wet nogthans. Verspreid volmaakter glans in het vijfde. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 19, 4 en 5. Christus leidt Paulus na zijn bekering. Ten eerste naar de Ismaëlieten in Arabië. In de tweede plaats naar Petrus in Jeruzalem. En in de derde plaats naar de heidenen in Cilicië. Christus leidt Paulus na zijn bekering. Ten eerste naar de Ismaëlieten in Arabië. In de tweede plaats naar Petrus in Jeruzalem. En in de derde plaats naar de heidenen in Cilicië. Dus allereerst naar de Ismaëlieten in Arabië. Gemeente jongens en meisjes, nog even scherp de dingen neerzetten. Waar gaat het om in de Galatenbrief? Judaïsten zijn gekomen vanuit Jeruzalem en ze zeggen dat ze namens Petrus en Jacobus spreken. Dat het evangelie dat zij van Paulus geleerd hebben een tweedehands evangelie is. Paulus is helemaal geen apostel. Hij is geen leerling van Jezus geweest, heeft niet met Jezus gewandeld. Hij heeft het van horen zeggen uit de tweede hand. En nu is hij daarmee de hort opgegaan om het aan te passen bij de heidenen. Daarom zegt hij, jullie hoeven dat laten we gewoon zitten. Jullie hoeven niet besneden te worden. Jullie hoeven niet op Joodse wijze te leven. En waarom doet hij dat, zeggen ze? Omdat hij zo graag heeft een onverzadigbare honger om goed gevonden te worden. En dat weerlegt Paulus met feiten voor zijn bekering, bij zijn bekering en na zijn bekering. De eerste twee hebben we gehad. Punt 1. Zegt hij nee. Het is geen besluit van mij geweest. Ik heb niet een conferentie bijgewoond. Ik heb ook niet een heel diepgaande discussie gehad. En toen heb ik me laten overtuigen dat het toch wel beter was om Jezus te volgen. Nee, zegt hij. Kijk naar mijn verleden. Om mensen te behagen, om goed gevonden te worden, had ik geen enkele reden. Ik had een toppositie. Ik was godsdienstiger, vromer, getrouwer, knapper in de schriften dan veel van mijn leeftijdgenoten. Als het daarom gaat, was ik gebleven waar ik was. En dan het wonder. Het is ondenkbaar dat iemand die de felste vervolger is, wordt omgezet in een prediker. Dat is bij de mensen onmogelijk. Vergeten. Maar het heeft God behaagd zijn zoon aan mij en in mij te openbaren. Ik ben geroepen niet door mensen, maar ik ben geroepen door Jezus Christus zelf. En ook hoe het verder ging, bewijst dat. Nou zijn we bij de tekst, schrijft hij, ging ik niet raden bij vlees en bloed. Kan ik op twee manieren lezen. Allereerst als de radicale ommekeer. Na zijn bekering, en dat is 180 graden, denkt Paulus niet langer uit vlees- en bloedprincipes. Dat wil zeggen, afstamming van de Joden. En voor zijn bekering waren vlees en bloed voor Paulus ontzettend belangrijk. Lees Filippenzen 3, waar hij ook een verslag geeft van die. Ja, ik was een echte Jood. Ik ben exact op de 8e dag besneden. Ik weet zelfs uit welke stam ik stam. Benjamin. En dan geeft hij verder ook alle dingen weer waar hij trots op was. Die met zijn vlees en zijn bloed hadden te maken. Kind van Abraham.
En dat bepaalde ook zijn omgang met de mensen. Paulus zou nooit met een heiden contact hebben. Wat een radicale ommekeer. Want als Paulus nou één ding geleerd heeft, dan is het dat je met niets, zelfs niet met je Jood zijn, met je zoon van Abraham zijn, met je besnijdenis, dat je geen één streepje voor hebt op een ander. Er doet van ons niets mee. Geen zucht, geen traan, geen goed werk. En daarom soms zo'n vreselijk omgekeerd evangelie als er gepreekt wordt. Een mens moet eerst dit en moet eerst dat. En als die dat heeft, mag die tot Christus gaan. Die mag dan je verlossingswerk afmaken. Paulus heeft iets anders geleerd. Al zijn heavenmiles konden de prullenbak in. Hij heeft geleerd dat waar hij zo trots op was, wat hij optelde aan plussen was, blijkt alleen maar schade en verlies te zijn. En daarom horen we Paulus nooit dingen beweren van de mens moet eerst dit en de mens moet eerst dat. Maar verkondigt hij Jezus en zegt hij tegen de cipier, gelooft in de Heer Jezus, dan zult u gered worden, gij in uw huis. Dat is het evangelie. Al zijn airmiles, heavenmiles is die kwijt. En toch lijkt me de tweede vertalingsmogelijkheid beter. Namelijk dat Paulus hiermee wil zeggen, ben ik niet naar iemand van vlees en bloed gegaan om me te laten onderwijzen, om het evangelie te leren. U proeft, juist vanuit die gedachte dat ze zeggen hij heeft het van anderen, benadrukt Paulus dat er juist geen anderen waren. Ging ik niet naar vlees en bloed? Betekent te raden gaan. Dus Paulus is naar niemand toegegaan om iets van het evangelie, om iets van Christus te leren. Hij heeft niet in Damascus gevraagd aan de gelovigen daar, willen jullie bevestigen dat mijn bekering echt is, dat mijn roeping echt is? Paulus heeft wat dat betreft geen goedkeuring nodig. Hij weet dat hij direct geroepen is door Jezus Christus. Hij weet ook dat hij geroepen is om een apostel te zijn. Paulus heeft ook niet gevraagd aan Ananias van ja, kijk, moet je voorstellen dat iemand vanuit een andere leer, en u weet dat zelf, wat voor worsteling het is, dan kun je proeven, dit is de waarheid, maar wat voor worsteling het is in je denken om daarin vernieuwd te worden. Paulus had wat dat betreft Ananias niet nodig om hem te vertellen wat het evangelie is. Christus heeft het hem geleerd en Christus heeft het hem laten verstaan. Ben ik niet te raden gegaan bij vlees en bloed? Die tegenstanders beweren het uit de tweede hand en dat ik het aangepast heb. Maar het evangelie wat ik preek is de directe openbaring van God. Dat blijkt ook uit het vervolg. Vers 17. En ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde daarna weer terug naar Damascus. Dus na zijn bekering is niet wat bij Paulus bovenkomt, nou moet ik naar Jeruzalem om daar erkenning te krijgen. Wat is dat machtig wonder? Paulus heeft geen erkenning van vlees en bloed van mensen meer nodig. Dat is ook een ommekeer in zijn leven. Vanuit Tarse
is Paulus, zoals jullie, als je straks geslaagd bent, zijn jullie al mee bezig en misschien al ingeschreven. Denk, waar kan ik nou het beste psychologie studeren? Waar kan ik het beste rechten studeren? Waar krijg ik de beste opleiding als elektricien? Waar heb ik het meest staan? Zoals voor Paulus geen punt, waar moet ik mijn opleiding hebben? Dan moet je in het Mekka zijn, in Jeruzalem. En hij heeft ook goed onderzocht welke schriftgeleerden en fariseeën er waren. En hij heeft gezegd, ik wil bij Gamaliel, die is zo razend knap. Zo ging het in zijn eertijds. Maar de naam Jeruzalem is voor Paulus niet belangrijk meer. Paulus heeft geen bevestiging en erkenning van de andere apostelen nodig. Christus heeft hem geroepen en dat is hem genoeg. Het is ook zo uitzonderlijk gebeurd. En wat is daarna gebeurd? Gemeente, wat is de Heere toch wonderlijk. Met eerbied gezegd, de Heere heeft Paulus niet als een pupil toevertrouwd als aan Petrus. Maar de Heer Christus heeft gezegd, die neem ik zelf als pupil. En Christus zelf heeft door openbaringen Paulus onderwezen welk evangelie gebracht moet worden naar de heidenen. En weet je wat nou het mooie is? Vandaar dat je in zijn brieven leest, bijvoorbeeld bij het heiligavondmaal, wat ik aan jullie doorgegeven heb, wat ik van de Heere ontvangen heb. Christus zelf, niet Petrus, heeft van de inzetting van het avondmaal verteld. Christus heeft hem onderwezen. Dat kom je geregeld in zijn brieven tegen. Weet je wat nou het mooie is? Wat zou nou menselijk zijn als Paulus nou net zo was als voor die tijd toen die leerling was van Gamaliel. Dan zou die hele brieven geschreven hebben en toen was ik daar en het was stil, het was een mooie dag. En ineens kwam Christus het was zo verrukkelijk en zo wonderlijk. En weet je wat Christus allemaal tegen me gezegd heeft? Over die dingen praat hij niet. Hij praat er niet over hoe die openbaringen van Christus gegaan zijn. Hij vertelt alleen wat Christus hem geopenbaard heeft. Dat is het grote verschil met Mohammed. En met Jozef Smit van de Mormonen. Die vertellen dat er een engel bij hen kwam en met gouden platen, en dat mocht hij dan overschrijven, Jozef Smit. En zo is het boek van Mormon ontstaan. En Mohammed, zijn engel, de complete Koran. Daar praat Paulus niet over. Bovendien, met Jozef Smit en zo en Mohammed, er is niemand bij geweest. Ja, dan moet je maar geloven dat het gebeurd is. De roeping van Paulus, God zorgt voor alle dingen, is niet in een hoek geschiet, dat hij het uit zijn duim kan halen. Er was een heel gezelschap bij hem van vijanden, soldaten. En die hebben het licht gezien en anderen hebben de stem gehoord. Wat een machtig wonder. Christus heeft Paulus onderwezen. Zo belangrijk vond Christus het dat evangelie voor de heidenen onvervalst zonder een Joodse vermenging gebracht zou worden. Jonge vrienden, dit is het getuigenis van Paulus. En Paulus leert dat het Nieuwe Testament zijn geen religieuze gedachten van beneden naar boven, dat kun je denken. Ja, er wordt over de hemel geschreven, maar nooit is er iemand geweest. Het kunnen ze zelf wel hun eigen voorstellingen zijn. Nou, punt 1, Christus is uit de hemel neergedaald. En zegt ook, ik vertel, ik getuig wat ik gezien heb, waar ik vandaan kom. En Paulus heeft zijn openbaring direct van Christus kunnen gekregen. Met dit punt kun je klaarkomen als je kunt bewijzen dat Paulus, en dan kun je de valse profeten er ook bij halen, dat Paulus een misleider was. En als dat niet zo is, moeten we aannemen dat dit een transcendent woord van God over God vanuit de hemel is. Je zal toch sterven? Je blijft gewoon redeneren. Ja, wie zegt dat het waar is? Iedereen, Mohammed, die vertelt ook dingen. Ja, maar je lijkt daar niet op de verschillen die er zijn. Dat Paulus niet komt met bijzonderheden, maar met de bijzondere boodschap. Je zal sterven en voor de troon van God staan. Ja, sorry, God, ik wist ook niet hoor. De een beweerde dit op aarde, de andere beweerde dat op aarde. Zeg, vriend, ik heb juist via Paulus zo'n aparte, bijzondere openbaring gegeven, opdat jullie er zeker van zouden zijn. Als je dit niet aanneemt, is het pure, brutale hoogmoed. Je eigen beperkte logica. Zet de dingen uit de Bijbel. Als je er oppervlakkig over denkt, kun je makkelijk je eigen redenering in stand houden. Maar als je al deze dingen, waar het klopt en waar het bewezen is, op een rij zet, dan is het klip en klaar dat het gaat om wat God doet. En Paulus' roeping en bekering functioneren voor de waarheid als een duidelijk bewijs voor de waarheid van het christelijk geloof. Dat iemand die zo de gemeente van God en de leer van Christus vervolgd heeft. Hij kookte als het om die naam van Jezus ging. Want dan dacht hij dat godslastering was. Dat hij nu het evangelie verbreidt. Dat krijg je met 100 theologen niet voor elkaar. Want Paulus zou ze allemaal de vloer hebben aangedweld. Want hij kende de schrift op zijn duimpje. En de uitleg van de oudvaders. Dat iemand zo een verkondiger wordt van het evangelie en zo radicaal anders. Eerst was het, je moet dit en je moet dat. Wil je verder komen, moet je, dan zul je. En nu genade alleen, zo radicaal ander evangelie. Maar Paulus, hoe is dan gegaan? Nou, Paulus, na zijn bekering heeft hij enige tijd in Damascus doorgebracht. En hij heeft direct in de synagoge verkondigd dat Jezus de Christus is. En dan zegt Paulus daarna, ben ik naar Arabië gegaan. Lucas vermeldt dat in de handelingen niet. De Bijbel is geen notulenboek. Lucas heeft zijn bedoeling met de handelingen om aan Theophilus daar in de regering van Rome te laten zien hoe dat evangelie uit Jeruzalem nou bij hem in Rome terecht is gekomen. Dus hij vertelt alleen datgene wat in dienst daarvan staat. Paulus vermeldt hier dat hij dus uit Damascus eerst naar Arabië is gegaan. Arabië is de landstreek die zich onder Damascus uittrekt, strekt tot het Sinaï-schiereiland. Vanaf de hoogste tempeltoren kon men, zo werd het ook genoemd, de koning van Nabatea, kon men dat gebied zien liggen. Het vroegere Moab, waar de nazaten van Ismaël wonen. Ging ik naar Arabië. Vergelijk weer sober, hij vertelt niet. Mogelijk heeft hij Johannes de Doper in de woestijn, Mozes in de woestijn. Misschien heeft hij
daar in de woestijn, dat privéonderwijs van Christus gehad, dat vertelt hij allemaal niet. Waarschijnlijk heeft hij er ook gepreekt en dat concludeer ik hieruit, dat als hij teruggaat naar Damascus, de koning van Nabatea hem laat achtervolgen tot in Damascus. Paulus gaat dus terug naar Damascus. Na een jaar of drie, binnen 3 jaar. En daar preekt hij verder dat Christus de Zoon van God is. Wat een wonder. Eerst ging hij naar Damascus vanuit Jeruzalem om de gemeente te vervolgen. Nu gaat hij vanuit Arabië naar Damascus om het evangelie te verkondigen. Wat hebben we een wonderlijke God, gemeente. Zo zit er ook in de kerk hier. Die een periode hebben meegemaakt in hun leven midden in de zonde. En die zich een bult hadden gelachen. Als iemand gezegd had, je zult nog eens verlangen naar het heilige avondmaal om met Christus gemeenschap te hebben. Het is gebeurd. God heeft je gebracht tot de vrezen van je naam. En je bent alleen maar verwonderd, Heer, hoe is mogelijk zoals ik geweest ben. Nou, zo zijn de Joden verbaasd over Paulus. Dat die vervolger veranderd is in een verbreider van het evangelie. En Paulus spreekt daar volgens Lucas in de handelingen, dat vermeldt Lucas wel, vele dagen. Andere Joden worden woedend. Elke keer dat ze hem horen, ze krijgen een steeds grotere hekel aan die vent. En we zullen hem arresteren en executeren. En ze schijnen geluk te hebben, want de stadhouder van Nabatea is ook naar Damascus gekomen om Paulus gevangen te nemen. In de brief aan Korinthe vertelt Paulus daarover. En die stadhouder van de koning van Nabatea laat dag en nacht de poort bewaken. Hij komt hier niet weg. Blijkbaar, zo gis je, blijkbaar heeft Paulus ook in Arabië, is hij begonnen met het evangelie te verkondigen aan de kinderen van Ismaël. We hebben zo'n wonderdoend God. Ismaël is bij God weggegaan. Maar Ismaël was wel besneden. En God vergeet dat niet. Nou wordt Paulus het eerst naar de kinderen van Ismaël gezonden. Wat zijn de lijnen, de wegen van God toch wonderlijk. Maar blijkbaar heeft dat kwaad bloed gezet, weerstand opgeroepen. Ja. Paulus, de Heer oefent Paulus er gelijk in. Dat Jezus volgen betekent getekend worden door de kruisiging met Jezus. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Paulus moet dat direct leren. En dan kun je het wel eens hebben, hij denkt, jongens, erger zou ik niet kunnen verdragen. Nou, het zal in het leven van Paulus nog erger worden, maar de Heere oefent je gaandeweg. Eigenlijk is het met u niet anders. Je onkerkelijke collega zal je niet aanvallen als je voor het eerst aan het avondmaal komt. Hij zal alleen niet snappen waarom je er zo emotioneel van bent voor zo'n klein stukje brood en een slok wijn. Maar uw godsdienstige familielid kan ineens. Kijk, als het nou van de Here was en er was oprechte zorg, dan zouden de tranen in de ogen zijn. Kind, is het echt? Nee, maar er komt zo'n venijn. Jij dacht zeker dat hij bekeerd was, hè? Oh ja, ja, ja. De vijandschap van de godsdienst. Wat Paulus zelf had, moet hij nou meemaken. Maar de Heere zorgt zelf voor de zaak van het evangelie. De broeders van Damascus zeggen, Paulus, je moet weg hier. En we doen dat vannacht. En ze hebben een grote mand die wel wat gewicht kan hebben. En ergens is er een gat, een opening in de muur. En daar laten ze Paulus gaat in die mand zitten. Daar moet ik ook niet aan denken dat ik er zo uitkom. Maar laten ze hem over de muur zakken. Om buiten het gevaar te komen in Damascus. Dat is weer Gods leiding, want Christus leidt Paulus na zijn bekering. In de tweede plaats naar Petrus. In Jeruzalem. Het begin laat dus zien dat de prediking van Paulus niet tweedehands is voor Paulus uit de handen van de apostelen. Christus heeft hem onderwezen in Damascus en Arabië. De eerste 3 jaar, dat zegt hij ermee, heb ik geen apostel gezien. Nu pas, na een periode van 3 jaar, vers 18 lees maar mee, daarna, 3 jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en bleef 15 dagen bij hem. Met eerbied gezegd, het eerste was nodig dat Paulus een onafhankelijk apostel was. En dit is nodig, opdat Paulus niet zomaar een eigen kerkje begint naast de apostelen. God is een God van orde, daar kunnen we in het kerkelijk leven van vandaag veel van leren. Je kunt niet zomaar zelf een gemeente beginnen. In heel de geschiedenis is een gemeente ergens in een nieuwe plaats ontstaan door kerkplantend werk van andere gemeenten. Zo werkt het in het Nieuwe Testament. Dus de tijd is nu rijp dat Paulus naar Jeruzalem gaat om Petrus te leren kennen. En Paulus vermeldt, hij is 15 dagen bij hem gebleven. Wat Paulus niet vermeldt, dat lees ik weer in de Handelingen. En daarom zo mooi als dat de Bijbel met al die gegevens een totaalplaatje laat ontstaan. Toen Paulus in Jeruzalem kwam, wilden ze hem eerst niet ontvangen. Omdat ze allemaal bang waren, ja, net als NSB'ers. En de verraders in de tijd van de hervorming. Hij doet zich nu voor alsof hij ook christen is. En dan infiltreert hij en dan kent hij precies de logistieke lijnen. En kan hij met 1 klap ons allemaal gevangen nemen. Dus ze houden de deur voor Paulus dicht. Maar Paulus ontmoet Barnabas. En Barnabas gaat naar de apostelen toe en zegt, echt, je kunt het vertrouwen. Christus heeft hem geroepen. En hij heeft met vrijmoedigheid in Damascus het evangelie gepreekt. Het is echt waar. En dan ontvangen ze hem. Lucas vermeldt ook dat hij daarna met hen in Jeruzalem in en uit gaat. Ze wandelen gewoon met Paulus op straat. En Lucas vermeldt ook dat toen aan het einde van die periode de Grieks sprekende Joden geprobeerd hebben Paulus te doden. Paulus vertelt het allemaal niet. Hij vertelt alleen maar wat in deze context aan de gelaten ertoe doet. Hij zegt, ik ben 15 dagen bij Petrus gebleven. Waarom noemt hij exact dat aantal dagen? Om te laten zien, iedereen kan uitrekenen, 15 dagen, dat is lang genoeg om iemand te leren kennen. Maar het zou veel te kort zijn als je het hele ABC van het geloof tot en met Z zou moeten leren. Dus ik ben naar Petrus gegaan, niet om mijn opleiding te krijgen, dat heb ik in Arabië van God en Christus gehad, maar ja, natuurlijk. Hebben die twee hartelijk gesproken, die 15 dagen? Heeft Paulus van Petrus dingen over het aardse leven van Jezus geleerd, over zijn woorden, zijn wonderen? Maar dat verandert het evangelie van Paulus niet. Het is trouwens opmerkelijk, en dat is een goed antwoord ook, want ook die duivel. Je hoeft maar één smerige gedachte te geven en je bent weer jaren bezig om te weerleggen. Ze zeggen bijvoorbeeld, Paulus in zijn brief heeft heel weinig over het aardse leven van Jezus. Paulus heeft een heel andere Jezus dan de evangelie. Mensen, het is wat zo wonderlijk is. Paulus heeft niet met Jezus gewandeld. En daarom gaat hij in zijn brieven niet de indruk wekken door dingen uit het leven van Jezus te vertellen, alsof hij net als de andere apostelen geroepen is en ooggetuig is geweest. Wat een machtig wonder. Hij vertelt alleen datgene over Jezus' leven, bijvoorbeeld de eenzetting van het heilige avondmaal in 1 Korinthe, wat ik van de Heere ontvangen heb. Dus die periode van 15 dagen is veel te kort om een opleiding te krijgen. Het is niks in vergelijking met de 3 jaar die hij door Christus is onderwezen in Arabië. En er komt ook nog eens bij wat we lezen in vers 19. En ik heb niemand anders van de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broer van de Heere. Dat is geen teleurstelling hoor. Oh, ik heb de anderen niet gezien. Hij vertelt ook niet de anderen waar op dat moment buiten Jeruzalem, in Samaria of Judea. Nee, wat had hij ook weer gezegd? Daarna, 3 jaar later, vers 18, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken. Paulus was speciaal voor Petrus gegaan. Omdat Petrus de belangrijkste is van de apostelen. Op de Pinksterdag. En dan krijgt hij als toegift, hij is niet teleurgesteld, ook nog Jacobus te ontmoeten. De oudste broer van de Heer Jezus. Die leiding geeft aan de Joods-christelijke synagoge in Jeruzalem. Die een hoog aanziet staat en ook het gezag heeft van een apostel, al is hij geen echte apostel. Met hem heeft Paulus ook gesproken. Zo weet hij het waarschijnlijk. Als hij in 1 Korinthe 15 een verslag geeft van de ontmoetingen met de opgestane Jezus. Dat de Heer Jezus Jacobus heeft opgezocht. Jacobus zal in verwondering verteld hebben, ik geloofde niet in hem. Maar na zijn opstanding heeft hij mij opgezocht en tot geloof gebracht. Waarin verstaan ze elkaar? Jacobus en Paulus. En weet je wat nou zo mooi is? Waarschijnlijk, daarom keren die twee namen in het volgende hoofdstuk ook terug, zeggen die dwaalleraren tegen de gelaten, wij brengen het evangelie wat Jacobus, de oudste broer die na Jezus geboren is uit Maria en Jozef, wat hij preekt in Jeruzalem.
En hij leeft nog stipt volgens de Joodse wet. En ook Petrus brengen ze tegen hem in het geweer. En die twee mag Paulus ontmoeten. Exact die twee die tegen hem in stelling worden gebracht. En voor over wie het in het volgende hoofdstuk gaat. Wat zijn Gods wegen wonderlijk. En om de lezers het grootst mogelijke vertrouwen te geven wat hij schrijft, schrijft hij in vers 20 wat ik u schrijf. Zie ik getuig voor God dat ik niet lieg. Het is als een eed. En dat slaat met name op zijn bewering. Ik heb het evangelie niet van mensen. Ook niet van de andere apostelen, van Jacobus of Petrus ontvangen. Ik heb het van God en Christus zelf ontvangen. Geliefden, het evangelie dat we vinden in het Nieuwe Testament is niet de vrucht van theologiseren van verschillende mensen, maar is het evangelie uit de hemel. Daarom zijn we begonnen met te zingen, gelooft zijn heil. En troostrijk woord, verhaart u niet. Laat u lijden, geef u eraan over. Christus leidt Paulus in de derde plaats naar de heidenen. In Cilicië, Paulus vertelt nu het vervolg van zijn weg. Lees maar mee in vers 21. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië. Opnieuw is die sober, hè, Paulus. Hij laat achterwege dat na die 15 dagen de mensen, dus ik ging met hen in en uit, dus ook de Grieks sprekende Joden die eerst zo wegliepen met Paulus toen hij de gemeente vervolgde, die Grieks sprekende Joden ergeren zich dood aan hem. Die vent moet dood. Dus ze willen hem doden. Wat doen dan de Petrus en Jacobus? Ze brengen hem weg en sturen hem weg. Hij gaat, ze brengen hem naar Caesarea en waarschijnlijk gaat hij daar met de boot naar Tarsus. Paulus wil niet de held uithangen. Hij vertelt heel eenvoudig, daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië. En daar preekt hij gedurende verschillende jaren het evangelie. Syrië en Cilicië, dit is Turkije, dan moet ik het even omgekeerd tekenen. Dit is Turkije, dan loopt het hier naar beneden. Nou, hier ligt Cilicië, bij die bocht. En daar ligt Syrië. En daar bevindt zich ook Tarsus. Daar werkt Paulus enkele jaren om aan de heidenen het evangelie te verkondigen. De andere apostelen werken in Judea en Samaria. Paulus niet alleen begint de eerste 3 jaar, maar in zijn ontwikkeling is Paulus geen pupil van de andere apostelen, maar van Jezus Christus. En hoe gaat het dan verder? We horen daar niks over. Paulus heeft daar gepreekt, vanuit Tarsus ingegaan, uitgegaan. Dan pakt Handelingen het op. Er is een geweldige opleving in Antiochië. Het evangelie heeft daar zoveel zegen. Wat doen dan de apostelen in Jeruzalem? Dan sturen ze Barnabas naar Antiochië. En die kan het werk niet aan. Wat een zegen. Heiden naar heiden komt tot geloof. En ja, hoe is het mogelijk, dan kun je niet van je post af. Nou, Barnabas, die gaat naar Tarsus. Hij zegt, ik moet Paulus erbij hebben, die moet me helpen. Ik kan dit alleen niet aan. Er staat ook, ging ik naar Tarsen om Paulus te zoeken. Of Paulus net in Cilicië of Syrië aan het werk was, weet ik niet. Ik weet wel het resultaat, Barnabas heeft uiteindelijk Paulus gevonden. En dan gaan ze samen naar Antiochië om daar met grote zegen te arbeiden. Paulus blijft daar totdat de Heilige Geest enkele mensen in de gemeente op het hart bindt en openbaart dat zij Barnabas en Saulus moeten uitzenden naar de heidenen. Ze hebben nu genoeg onderwijs gekregen. Het koninkrijk moet verder. En zo worden ze uitgezonden op hun eerste zendingsreis. Aan het einde komen ze weer terug in Antiochië. En dat komt een van de volgende keren. Daarna worden ze naar Jeruzalem gestuurd. Over dat punt dat de judaïsten daar gekomen zijn om te zeggen ze moeten besneden worden, die heidenen. Dus dat is de gang. Maar op dit moment is Paulus, wat hij schrijft in vers 22, ik was van gezicht onbekend aan de gemeenten van Judea die in Christus zijn. Hij gebruikt het meervoud om aan te geven dat in Judea op diverse plaatsen gemeenten zijn. Tegelijk is het één kerk. Wat van alle geldt, die in Christus zijn. Maar niemand van hen heeft ooit Paulus gezien. Wie die is, weten ze. Ze kennen allen zijn reputatie als een vreselijke vervolger van de gemeente van Christus. Maar het enige wat de gemeenten van Paulus weten is vers 23, maar zij hadden alleen horen zeggen, hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het tegen het geloof dat hij voorheen verwoestte. Het is voor de gemeente dus eerst heel moeilijk geweest om Paulus te vertrouwen. Het is een prediking. En de zegen die de Heere daarover geeft. Ze zien de genade van de Heere op het werk van Paulus. En dat bevestigt, dit is niet van een mens. En de Heere geeft dat vertrouwen wekt. En ze erkennen het geloof. Bij Paulus is dat meestal vertrouwen op de Heere, maar soms gebruikt hij het ook in de zin het christelijk geloof. Dus de inhoud van het geloof, deze verkondigt nu het geloof, het christelijk geloof, dat hij voorheen verwoestte. Wat een wonder. Gemeente, wat een wonder. Dat ze niet anders kunnen dan vaststellen dat deze man, door God geroepen en begenadigd wordt. En ze verheerlijkten God in mij. De gemeente van Judea verheerlijke God in Paulus. Het geeft zo'n machtige moed aan een ieder. Mensen, wat een moed mag het geven dat God Paulus, de grootste vijand. Als ik in die tijd geleefd had en een catechisant had aan me gevraagd, dominee, moet je ook nog bidden voor Paulus? Kan die ook nog tot bekering komen? Ja, nu op afstand kun je het makkelijk zeggen, maar als je familie, noem maar op, vermoord zijn, weggevoerd zijn. Als je vrouw aan de haar is meegesleurd door deze woeste vent. Dan zou ik zeggen, ik denk het niet. Misschien heeft hij de zonde tegen de Heilige Geest wel begaan. En gemeente, hij zit briesend op zijn paard. Paulus leert dan ook geen toeleidende weg, hè, die aan je bekering vooraf moet gaan. Er is maar één toeleidende weg, dat is die van Jeruzalem naar Damascus. Op je paard. In je haat. In je felheid. En dan één woord uit de hemel, Saul, Saul. Direct, loodrecht van boven.
Wat geeft dat een moed, gemeente? Wat ik in mijn gebed zei, de grootste atheïst is één roeping, één seconde verwijderd van het christelijk geloof. En zij verheerlijkten God in mij. En daarom blijven bidden. Voor je kind, met wie je al zoveel gesprekken gevoerd hebt. En die zegt, pa, sorry, ik geloof niks, er is niks. Eén roeping. Denk aan Newton. De geschiedenis is er vol mee. Maar geliefde, het is bij allen. Het is geen minder groot wonder dat je altijd naar de kerk ging. En dat je tijd uitzat en dacht, nou ik 18 ben, nok ik af. Ik heb het wel gehad met de hap. Maar dat de Heer je geroepen heeft. Op een wonderlijke wijze, misschien met een vriend meegekomen en geraakt. En als je dat hoort, kan er maar één ding gebeuren. En ze verheerlijkten God in mij. Nee, dat is grote verschil hè, met onze religie die we maken. Oh, dat is een echt bekeerd vrouwtje. Zo'n bijzonder mens. Je moet eens met haar gaan praten. En ze verheerlijkte vrouwtje zus en zo. En zij verheerlijkten God in mij. Mijn God, ik zal u eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Waarom ik? Waarom ik? O God, waarom ik? Verwondering over de bekering. Dat schrijft Paulus aan de Galaten. De gemeente van Judea, die dus op Joodse wijze leefden, verheerlijkte God in mij. En ze hebben de echtheid niet in twijfel getrokken. En zij hebben ook geen aanmerking gemaakt op mijn prediking. Maar ze hebben God erin geprezen. Met andere woorden, de apostelen en de Joods-christelijke gemeente buiten Jeruzalem, in en buiten Jeruzalem, verheerlijkte God in mij. Gegeven is, geschreven heeft in alle brieven. Dus ook die brief aan de Galaten, Petrus zegt er amen op. Maar hier wil die onderstrepen, die Joods-christelijke gemeente. Erkennen mijn prediking en zien de zegen op mijn werk. En ze aanbidden God. En nu komen er mensen uit Jeruzalem. Om hem verdacht te maken. Wat kunnen we daaruit leren? Geliefde, als we op de genade letten wat God werkt. Is er eenheid en is er verwondering. Aan het begin, zegt Paulus, stond Gods werk in het middelpunt. En werd God geprezen. En nu? Nu komen de judaïsten met mensen werken en ze veroorzaken herrie en ruzie. Daar moet je op letten. Vleeselijke werken veroorzaken spanning. Gods werken bewerken eenheid. En let eens op, het klopt toch niet? Dat degene die u veroordeelt vanwege uw geloof in Jezus Christus en u gebracht worden naar of het verlangen naar het heilige avondmaal. Omdat het zo makkelijk niet zou gaan. Het klopt toch niet dat zo iemand zo vijandig is. Dat lees ik niet. Dat lees ik niet onder de vrucht van de geest. Vijandschap. Het is wel droefheid over mensen waarvan je bang bent dat ze zich bedriegen. Maar vijandigheid en hatelijkheid zijn vruchten van de duivel. en ze verheerlijkte God in mij. Wat is dat schitterend gekozen, want zo is het nog steeds, gemeente. Kent u dat ook? Op allerlei verschillende manieren dat iemand vertelt dat hij de Heere niet meer missen kan. En dat de prediking geest en leven geworden is, dan ga je niet met je checklistje na. Heb je dit? Als je dat hoort, verheerlijk je God. Ook in deze. In deze vrouw, dit meisje, deze jongen. Die de Heer heeft lief gekregen. Die ruimte gezien heeft in het offer van Jezus Christus. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Dan verheerlijk je God in al zijn werken. Maar let erop, de godsdienst ergert zich eraan. En maakt het werk van God verdacht, zoals bij Paulus gebeurt. Wat nog sterker is, wat bij Christus gebeurd is door de godsdienst. Je moet een levende gelovige zijn. Om vermaak te hebben in de werken van God, dan zie je het. En dan zie je het, gemeente. Dan kun je die flauwekul niet meer uitkramen van God houdt zijn geest in. En mocht er nog eens eentje bekeerd worden, het getal daaruit verkoren is misschien vol. En weet ik wat voor onzin. Ik ben met u tot aan de volleinding van de wereld. En ze zullen komen tot op de laatste dag. En dan verwonder je je. Want je ziet de werken Gods. God zij dank ook in ons midden. Dat er steeds worden toegebracht die alles zien in Jezus. Vijanden die vrienden worden. En dan ontmoet je Gods goedheid. Heere, wat bent u goed. Zijn barmhartigheid. Zijn wijsheid en zijn liefde. En zij die eerst op het geloof spuugde, getuigen er nu van met blijde stralende ogen. En worden we samen zo blij dat God zo goed is, zo groot is, zo heerlijk. En wat is dan een zegen dat we straks op de nieuwe aarde eeuwig de tijd hebben om steeds weer nieuwe verhalen te horen van kinderen van God die we ontmoeten en samen te beleven. En ze verheerlijkten God in mij. Hebt u er zin in? Amen. 138 nu vers 1 na dankgebed vers 2.